Ik praat met John.
Ik praat met Paul.
Welkom bij... John en Paul hebben woorden.
De winter is ingetreden, Paul.
Ja.
En een heleboel mensen hebben last van hoogwater.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat is waar.
Ook bij ons is de kelder ondergelopen.
Ja, hadden we het rompel.
Ook een soort van...
Hebben we benoemd,
ja,
he, bij
gaat,
de woorden van
maar door,
het,
maar
van
ik,
het jaar,
ja,
van 2024.
Ja, maar ik wou het even hebben over het hoogwater.
Ja, maar daarom hadden we het dompelpompje al benoemd.
Maar schrijf je dit nou aan elkaar, ja of nee?
Hoogwater. Hoogwater, oh. Hoogwater. Ik zou zeggen het hoogwater. Kan.
Kan.
Ja. Dat denk ik wel. Dus.
Ja, het kan.
Ja.
Klopt.
Nou.
Ja, nou, ik had het niet meteen bedacht. Ik dacht hoogwater. Maar hè, dus met een plaatsje ertussen. Maar je kunt
als
dan elkaar schrijven.
Naam hoort. Nee, maar goed, als fenomeen. Als, ja, ik snap
ja.
het.
Ja. Ja, het hoogwater. Het is inderdaad een zelfstandig naam. Het is een staat van zijn, denk ik, van de natuur.
Ja, en daar helpt geen dompelpompje tegen.
Nee, daar ben ik ook zo bang voor. Nee, het duurt nou al... Het water staat hier al tot aan de knieën sinds 6 december of zo. Dus kun je nagaan. Ik hoop dat het snel is afgelopen.
Ik ook.
Dan kunnen wij gaan beginnen.
Wat ik nou toch heb gelezen, gehoord of gezien.
Ik keek afgelopen week naar weer eens naar een Nederlandse aflevering van De Slimste Mens.
Oh ja.
Daar zat de acteur Doak van Dijk.
Ja, heb ik ook gezien.
Ik kende hem nog niet, denk ik.
Mm.
Ik had hem niet, tenminste nog niet zo, als zodanig herkend. Maar hij is niet alleen acteur, maar hij werkt ook nog. Hij maakt ook nog een documentaire waar hij mee bezig is. Tenminste, dat vertelde hij in De Slimste Mens. En dat die documentaire die gaat over hoe hij ooit een lustobject is geworden in de gipsfetish community.
Oh, ja. Dat verhaal, ja.
Dat verhaal.
Ja. Mooi.
Ja, hij kwam daarmee in aanraking toen hij bij een voorstelling zijn been brak.
Ja.
En zo in het gips belandde. En toen merkte hij dat op zijn socials. Had hij binnen 4 weken had hij er een paar honderd volgers bij. Ja. Kwamen die vandaan?
Ja, precies. Hoe bedenk je dit?
Ja. Ja, dus er bestaat zoiets kennelijk als een... niet alleen als een gipsfetish community, maar ook als een gipsfetish forum.
Ja.
Of meerdere zelfs, ja, fora.
Ik was er niet bekend zeggen. Mee, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, ik ook niet.
Zeggen.
Nee, maar dat is dus, ja, dat is toch iets wat onder de mensen leeft.
Nou ja,
hij kwam op die fora, kwam hij gewoon zijn eigen foto tegen,
ja.
Die hij had gepost. Dus dat, dan komt het wel heel dichtbij. Het is best een beetje, nou ja, een creepy zou ik denken, toch?
Ja, het is... Maar, ja, nou ja, goed, als het je vet... Ik vind het
als
ook
het je
een,
vet is, ja, ja.
Het is ook een redelijk onschuldige vet, zou ik dan denken.
Maar, weet je wat het precies van fetish is eigenlijk? Want nou, het is namelijk helemaal niet iets van de laatste tijd. Het bestaat al heel erg lang.
Dat
zelfs uit de 15e
niet.
Eeuw zijn er al, is er al iets bekend uit de Duitse literatuur. Van een voorbeeld van gipsfetischisme.
Ja, hadden we toen al gips?
Ja, wat we nu gips noemen, werd toen ook met lappen allemaal hard gemaakt. Dus,
ja, op die manier.
Ja.
Dus dan gaat het niet specifiek over gips, maar dan gaat het dus om een verbinding of een ja, hoe noem je dat eigenlijk? Als je dus je been gebroken hebt, een spalkachtige constructie.
Ja, precies.
Denk ik, ja.
Maar een gipsfetischisme...
Ja? Of ging het over beeldhouwers die met gips werken?
Nee. Maar gipsfetischisme, zoals we het nu over hebben, de mensen
die daar opgewonden van raken.
Ja, dat precies. Die vinden het opwindend om gipsverband te dragen.
Zelf ook?
Ja, dat is ook onderdeel van de
ook
fetischisme.
Als het niet nodig is?
Ja, nee, het kan het een of het ander. Hè. Te dragen, bij anderen gipsverband te mogen aanleggen. En of derden met een ingegipst lichaamsdeel te aanschouwen.
Nou, staat heel ver van me af.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja.
Ja. In de documentaire van Doak van Dijk vraagt hij zich af... wat voor keuzes moet je maken als je zo'n verlangen hebt? Vind ik ook wel interessant. Dus het is nog niet bekend wanneer het op tv komt... maar misschien iets om in de gaten te houden.
Wat voor keuzes moet je maken? Vind ik een moeilijke vraag. Hoe bedoel je?
Nou, als je zo'n verlangen hebt...
Ja?
Als gipsfetischist. Ja, wat voor keuzes... Ja, ik snap wel wat hij bedoelt, maar dat geldt eigenlijk voor elke fetish wel.
Bij de deur.
Hoe ga je ermee om?
Gewoon, je moet aan de deur van de gipskamer staan.
Ja, dat bedoel ik, dat zoiets.
Dat is het. Dan komen ze naar buiten.
Stiekem met je cameraatje op de eerste hulp gaan zitten.
Ja, veel vragen. Nou ja, hopen dat die documentaire daar antwoord op gaat geven.
We wachten. Ik ben heel benieuwd.
Nou, we wachten af. We wachten af. Hey, misschien al, niet een woord van 2024, maar wel een fenomeen waar we in de eerste weken van 2024 sowieso niet omheen konden in verband met het besluit van de overheid om mobiele telefoons op middelbare scholen te verbieden.
Mm-hmm.
Nou ja, dat levert natuurlijk nieuwe woorden op. Dat kun je wel begrijpen. Telefoontas is bijvoorbeeld zo'n nieuw woord.
Oh ja, dat is waar.
En dan begrijp je ook meteen wat het is, of niet?
Ja, ik weet het, ja, maar het bestaat al wel langer, hè?
Er waren al scholen die er gebruik van maakten.
Ja,
dus
precies.
In die zin bestaat het al langer. Maar ik heb me toch even in het fenomeen verdiept. Want die telefoons die moeten natuurlijk ergens blijven. Als de middelbare scholier of de basisscholieren, groep 7, 8, speelt het denk ik ook wel. Mm-hmm. Daaronder zou het niet moeten spelen, denk ik. Want het zou toch kwalijk zijn als iemand van 6 jaar al een mobiele telefoon mee naar school.
Nergens van op.
Nee, dat heb je ook alweer gelijk in. Maar je hebt dus de telefoontas, nou, die was jou dus al bekend. Maar je hebt ook het mobiel hotel.
Oké.
Okay. Dat is een constructie van hout met vakjes.
Uh-huh.
Je hebt de telefoonorganizer. Dus ze dienen allemaal hetzelfde doel, hè?
Ja.
Je hebt de smartphone-koffer. De telefoonkoffer. Nou, dat is dan nog logisch. Je hebt de short stay locker.
Ja.
Of de gsm-locker.
Uh-huh.
En heb je ook nog... dit zijn allemaal producten die daarvoor dienen. Je hebt ook nog bepaalde merken. Het zakkie is een merk.
Het zakkie?
Het zakkie, ja. Dus het zakkie.
Ja, dat is een merk van,
ja,
van
dat
een zakje.
Ja, het is een zakje waar je je mobiele telefoon in doet. En die alle signalen blokkeert. Dus die werkt net iets anders dan bijvoorbeeld de telefoontas.
Oh. Okay.
Dat is ook nog best een handige.
Dus dan kun je je telefoon wel bij je hebben.
Ja.
Maar hij moet in het zakje blijven.
Precies.
Want dan kan je hem niet gebruiken.
Nee, dan kun je hem niet gebruiken. Oh, ja. Ook een merknaam is, ik noemde net al het mobiel hotel, maar merknaam op zich is Mobieltjes Hotel. Ja.
Ja.
Goed, er is dus van alles gaande in die branche. Nou, nuttig om te weten,
zeker,
dacht ik.
Ja. Ja.
En
ja,
heel actueel.
Ja. Ik ben benieuwd wat dan het meest populair gaat worden.
Ja, nou, misschien gaan we dat aan het eind van het jaar wel ontdekken.
Ja, ja,
als er echt een woord van het jaar uit voortkomt.
Ja, ja, inderdaad. Heel ander nieuws. Acteurs Sigrid Sloot en Carice van Houten. Die zijn vorige week gestart met een podcast.
Ja.
Eerste hulp bij uitsterven.
Ik heb het meegekregen. Ja.
Ja, gaat over het klimaat, de opwarming van de aarde. Een ongemakkelijke waarheid, zeg maar. Nou, maak daar maar eens wat gezelligs van. Nou, is toch gelukt.
Ik weet het
ze
niet.
Hebben twee afleveringen gemaakt.
Ja,
ze hebben twee afleveringen gemaakt. Eén introductie en eentje met Sanne Wallis de Vries als gast.
Oh.
En er komen steeds andere gasten ook aangeschoven, lijkt mij.
Duurt
dat
is het idee,
uurtje,
hè? Ja. Dus in ieder geval ook experts. Sanne Wallis de Vries lijkt mij niet echt direct een expert.
Nou ja, hij is ook een activist.
Jawel, maar dan zit je meer in de lijn van de presentatoren zelf.
Ja.
De bedoeling is ook dat ze
zeker
mensen, klimatologen...
Dat komen uitleggen,
weer
ja.
Mensen,
oh ja, bij de introductie zat nog, nou ben ik de naam even vergeten, maar iemand van de correspondent.
Oh.
Volgens mij heet hij Jelmer met zijn voornaam. Ja, nou...
ja, nee, dat maakt
ook
niet
wat, die ook wat toelichtte. En dat was ook, is nog allemaal nog terug te lezen overigens.
Te lezen, te luisteren?
Nee, te luisteren, maar ook te lezen.
Oh.
Dat is op zich wel, wel aardig. Ze zetten ook linkjes naar geschreven materiaal bij. Maar goed. Sigrid Sloot en Carice van Houten zaten bij Spijkers met Koppen om hun podcast te promoten. En op andere plaatsen trouwens ook. En een van de obligate vragen eigenlijk aan klimaatactivisten is, en die vraag werd ze ook gesteld, of ze zelf dan wel nooit vlees eten of met de auto reizen of vliegen.
Ja.
Hè, een vraag die dan de hypocrisie zou moeten aantonen van
de activist.
Precies, dat idee. Maar goed, het schiet allemaal niet op, zeggen zij ook. Hè. Elke bewuste,
daar gaat het niet om.
Nee, elke bewuste klimaatactie is er gewoon één. En het aanspreken op individuele voorkeuren, ja, dat is alleen maar flauw en eigenlijk helemaal niet...
In zekere zin, en je kunt er zelf altijd rekening mee houden. Ik bedoel, je weet vaak zelf goed genoeg of je te vaak vliegt, of je te veel vlees eet.
Precies.
En die vragen mag je allemaal zelf beantwoorden, maar je weet het antwoord inderdaad over het algemeen.
Ja, zich gesloten zijn zijn reactie dan eigenlijk in het interview van, als je dat allemaal consequent doet, dan kun je eigenlijk niet meer leven.
Nee.
Dat is dan het...
Dat vond ik wel het mooie, want in principe de mens op zich is het meest schadelijk, hè, als het gaat om uitstoot van bijvoorbeeld stikstof. En,
Dus je kunt dan gewoon niet meer bestaan. En, zegt hij, als je dat zou willen, dan zou er sprake zijn van ecofascisme. Nou, die term klonk mij een beetje tegenstrijdig in de oren. Ecofascisme. Maar het blijkt echt een begrip.
Als je erin doorslaat.
Het blijkt echt een bestaand begrip. En die wordt gebruikt voor twee stromingen, heb ik even opgezocht. Eén voor specifieke elementen van radicaal ecologisme. Hè, die openlijk verbonden zijn met neofascisme. Dus dat is ook wel bijzonder. Dus daar is dan een link tussen. Verwijst naar allerlei nationalistische groepen die ecologische standpunten in hun ideologie onderbrengen.
Oh ja?
Ja, dat bestaat dus ook. Ik ken daar zo geen voorbeeld van, eerlijk gezegd.
Nee.
En het tweede, en dat is waar het hier om gaat. Als een soort van politiek label gebruikt door conservatieve mensen.
Dan is het meer een frame. Hè,
om groenen en andere linkse en misschien ook niet-linkse ecologische groepen in discrediet te brengen. En dat is wat dan onder ecofascisme wordt verstaan.
Nou ja, dus,
ook niet precies wat hij bedoelt, denk ik. Want het hoeft niet per se alleen maar te gaan om om de conservatieven. Hè, kan ook nog uit een heel andere hoek waaien. Maar ecofascisme, het bestaat.
Ja, nou, goed om te weten. Jij hebt een podcast geluisterd. Ik heb een app ontdekt. Die er overigens al even is, sinds zomer 2023. Maar ik ontdekte hem omdat er advertenties voor in de krant stonden. Gewoon echt in de papieren krant ook nog eens. En ik sloeg een beetje aan op de naam, omdat ik het een verschrikkelijke naam vind. Moep Moep.
Pardon?
Moep Moep.
Moep Moep.
En je schrijft Moep Moep.
Met een P of een B op het
Nee, eind? Met een P.
Oh.
Nou, je kent misschien die uitdrukking Woep Woep. Ik denk dat hij daar een beetje aan ontleend is. Hmm. Weet je wat dat is? Wat we daarmee bedoelen met dat woep woep?
Ja, dat heb ik me eigenlijk altijd afgevraagd.
Zelfs in de Vandalen.
Ik doe dan praat ik altijd met...
Ik vind ze suf.
Ja, ik vind het ook. Maar wat betekent... Wat is
woep daar? Woep betekent, het is een uitdrukking van blijdschap.
Ja, ja.
Dus als je iets leuks tegenkomt, woep woep. Nou ja, goed.
Ja, maar ook gewoon in het algemeen. Het is niet een bepaalde vorm van blijdschap.
Nee. Een soort enthousiasme. Ja. En het is overigens ook de titel van heel veel nummers. Van Kid Ink heeft een nummer onder die naam.
Wie?
Dice Cream. Kid Ink is een rapper. Ja. Dice Cream, Stylo G, C-Funk. Hebben allemaal nummers die Woep Woep heten.
Het zijn wel wereldsterren die je hierop noemt.
Ik geloof dat Moep Moep hier van afgeleid is. Dat lijkt me in ieder geval vrij logisch. Nou, misschien toch even ingaan op wat de app dan doet. Het is niet automatisch een hele verschrikkelijke app. Android World die zegt, het is voor fietsers een ware game changer. De app combineert de functionaliteit van traditionele weerapps met een routeadvies dat rekening houdt met de verandering van locatie tijdens het fietsen. Hoeft niet tijdens fietsen te zijn, kan ook tijdens het wandelen te zijn.
Oké.
Okay. Dus dat je in principe altijd het uitgangspunt is dat je altijd een droge fietstocht kunt
maken.
Ja. Precies, dat is het idee.
Hmm.
Het is, buienalarm houdt alleen maar rekening natuurlijk met waar de regenbui valt.
Ja?
En hier wordt het gecombineerd. Dus met de route. Dus het is een combinatie, zou je kunnen zeggen, van
buienradar.
Ja, buienradar en dan Google Maps.
Oké.
Okay. Zo, hè?
Heb je het al geprobeerd?
Ik heb het niet geprobeerd. Ik had ook niet de behoefte. Ik vind het ook niet erg om af en toe eens een keer nat te worden.
Okay.
Dus ik stoor me daar niet zo heel erg aan. Bovendien met al die regen van de je begon er zelf al over bij het hoogwater. Ja, het is niet te doen, volgens mij, uiteindelijk, om zo'n route te bepalen.
Nee, maar dat geldt toch ook voor die app, denk ik? Of hoe zit het dan?
Nou ja, goed, die houdt daar rekening mee. Dus die geeft aan dat het... Dat er wel mogelijkheden zijn.
Oh.
Dus misschien moeten we hem wel een keer
gaan proberen.
Ze hebben
als het beter weer is.
Ze hebben ook een slogan. of een payoff, hoe noem je dat? En die vond ik al net zo tenenkrommend als de naam van de app. Lekker eigen reis.
Ja, oké. Okay.
Ja. Goed.
Goed. Nou, en moep, dat is de afgeleid van woephoep, dus die wordt er blij van. Maar die m, waarom is die dan? Heb je daar nog?
Nee, heeft niks te maken met. Nee, het is niet te achterhalen waar. Nee, maar ja, weet je, dat is natuurlijk met die Odido.
Ja,
nee. Waarom?
Waarom?
En waarom?
Ja. Is het Nederlands?
Het is een Nederlandse app. Ja, ah, ja, precies. Want hoe heet ze de man ook? Sven Bohr is de softwareontwikkelaar. Nou, daar zit de dubbele O in.
Dat is in Nederland ook al een dubbele O.
Ja, toevallig wel. Ja, ja, dat is wel Bohr.
Nou, goed. We hebben het hier wel eens gehad over het gebruik van afkortingen. Hè? Misschien wel vaker dan één keer.
Ja.
En ja, je hebt van die afkortingen die zijn ingeburgerd en andere wat minder. Tenminste, niet bij iedereen. Ik hoorde iets, ik ving iets op. Mij viel iets op. Toen ik dan toch naar Spijkers met Kop aan het luisteren was.
Oh.
Ja, in een interview van Willemijn Veenhoven en Dolf Jans. Hè, zijn de presentatoren van Spijkers met Koppen. Met een ex-gedetineerde.
Oh.
Het ging erover dat het moeilijk is om weer te beginnen als je vrijkomt.
Mm-hmm.
Sowieso is dat natuurlijk moeilijk, hè, als je vast hebt gezeten.
Om weer terug te komen in de maatschappij.
Ja, maar als je maar kort hebt vastgezeten, is het eigenlijk moeilijker dan als je lang hebt vastgezeten. Want
is dat?
Als je langer dan, ik meen een jaar, vast hebt gezeten, dan krijg je eigenlijk wel hulp om weer opnieuw te beginnen. Maar als het korter is, dan word je gewoon buiten gezet en dan lost het zelf maar op.
Oh zo, ja. Nee. Ik heb daar niet zo'n ervaring mee.
Nee, ik ook niet.
De langste periode dat ik ooit vastgezeten heb is, denk ik, 3-4 uurtjes.
Oh, ja, goed. Maar ja, goed, dan ben je ook gewoon weer buiten gezet en bekijk het.
Nou, midden in de nacht, ja, trouwens. Het was eigenlijk helemaal niet aangenaam. Maar goed.
Maar goed, je had in ieder geval wel een dak boven je hoofd. Je kon gewoon naar huis. Terwijl voor mensen voor mensen die 10 maanden vastzitten, bijvoorbeeld. Ja, dan werk is, hebben ze niet meer. En, of tenminste, dat zijn ze in principe kwijt.
Maar de dak zouden ze nog wel kunnen hebben.
Ja, misschien wel.
Het zal wel verschillen per situatie.
Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval, dat is dus lastig. Hè, om dan weer op gang te komen. En de gedetineerde van dienst hier, die zei van, eigenlijk zou dat, ja, die voorbereiding toch al binnen moeten beginnen. In plaats van dat.
Logisch.
Als je dan, ook als je langer dan een jaar hebt vastgezeten. In plaats van dat je buiten komt en nu moet, gaan we het voor je regelen. Of niet. En Willemijn Veenhoven die zegt dan in dat gesprek.
De presentatrice.
Ja, dat ze heeft gehoord dat het gaat om de behoefte aan 3 W's.
Oh jee.
WWW.
Water?
Nee. Woning, werk en wijf.
Oh,
zegt ze dan.
Oké. Okay.
Ja. Nou, en dan is het grappige dat die mannelijke ex-gevangene zegt vervolgens fijntjes dat inderdaad klopt van die 3 W's.
Yeah.
Maar dat zij het zelf liever hebben over woning, werk en wederhelft.
Dat lijkt me correcter.
Een kwestie van taal.
Hey, je had het net over, wat was het? Het zakkie en het mobieltjes. Hotel.
De telefoontas.
Ja. En dit zijn dus merknamen, zeg jij.
Nee, er zaten een paar merknamen bij telefoontas.
Ja, het zakje en mobieltjes hotel.
Ja, dat waren de merknamen. Ja, sorry. Jij heel goed geluisterd. Dat waren de merknamen. Ja, helemaal.
Weet je dat merknamen kunnen natuurlijk op een gegeven moment ook soortnamen worden? Hè?
Luxaflex.
Om wat te noemen. Ik weet er nog wel een
Jacuzzi.
Paar.
Jacuzzi.
Airfryer.
Airfryer. Ja, dat is, klopt. Ja.
Ja. Frikandel.
Ja, veel.
Wist je dat het een merknaam is geweest?
Nee, dat wist ik niet.
Ja, is zo.
Frikan of frika?
Frikan.
Oké. Okay. Ja, want frikadel is denk ik het eigenlijke woord.
Dat durf ik niet te zeggen. Nee, frikandel is echt een merknaam. Chocomel natuurlijk.
Ja. Yeah.
Barbie.
Ja, veel. Ja.
Googelen.
Ja.
Hè? Het is natuurlijk eigenlijk ook van een merknaam afgeleid. Nou, dus er zijn er nog wel een paar. Weet je hoe dit verschijnsel heet? Als merknamen zo ingeburgerd in het Nederlands zijn dat ze als soortnaam gebruikt worden.
Ja, we hebben het er eerder over gehad. Maar het ontschiet me even, dus help me uit de brand.
Nou, ik denk ook niet dat je het weet. Dat is, wat is dit voor term? Dat gebruik je. Dat heet antonomasie.
Zeker.
Antonomasie.
Ik weet dat we het er wel eens over gehad hebben, maar het is.
En een meer gangbare term is merkverwatering.
Oh ja. Heet. Dat ja. zeg maar meer.
Ja, dus dat, en ik vond het wel grappig. Dus zal ik zo meteen vertellen hoe ik daar eigenlijk op kwam. Maar ik heb dus een paar van die voorbeelden net al genoemd. En sommige wist ik ook niet. Een inbussleutel bijvoorbeeld.
Ja, ook hè.
Wist je dat?
Inbus, ja.
Ja. En weet je dan ook waar die naam inbus vandaan komt?
Persoon?
Trouwens, kun jij het spellen?
Imbus. Oh, ja. Ja, het is geen inbus. Dat zeggen mensen vaak.
Ja, dat gebeurt vaak.
Met een im.
Ja.
Ja, ik dacht dat het van een persoonsnaam kwam. Maar dat durf ik... kan, hè? Een bedrijfsnaam die naar persoon.
Ja, maar wacht even. Zeg je nou inbus of inbus?
Im.
Nee, het is dus een inbus.
Met een N. Van
met
Nico.
Een N, ja.
Oh, ik dacht...
Ja, het wordt juist vaak als inbus.
Oh,
wordt het,
ik dacht dat het met de M van Marinus...
Nee, het is een inbus.
Oh, oké. Okay. Dus, oh, nou dan heb ik het fout in.
Het komt niet van een persoon.
Nee.
Het komt van het, nou, van het Duitse bedrijf Bauer und Schauer te Karcher.
Ja,
Karcher. Karcher. Ik ga meteen... je gaat er meteen van praten. En de naam Imbus... en zo weten we dus dat het Imbus moet zijn... bestaat uit de beginletters van... ik hop even adem. Innensechskantschraube Bauer und Scheuerte.
Ja.
Ik weet echt niet wat ik nu gezegd heb.
Daar zit in ieder geval een naam in, denk ik.
I-N-B-U-S.
Ja, het is een afkorting.
Ja, dat is het. In Vlaanderen heet de inbussleutel trouwens vaker Umbraco-sleutel. Dat komt dan weer van de merknaam Umbraco.
Oh,
kennelijk een inbussleutel van een ander merk gebruikt. Dus dat is op zich ook wel weer grappig. In het Deens en het Noords is... Umbraco, ook een gangbare term.
Oh, oké.
Okay. Ja, en nou, hoe ik er nou op kwam, dat heeft te maken met de kliko.
Oh ja, de kliko.
Ik dacht, ja, kliko, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Want ik zet hem elke week braaf buiten en ik haal hem binnen.
Ja.
En ik zeg ook gewoon kliko, ik zeg geen afvalcontainer of zoiets.
Dat zegt niet iedereen, hè? Niet iedereen zegt, nee, sommige mensen zeggen mini-container.
Oh ja, mini-container. Ja, afvalcontainer, mini-container.
Ik zeg altijd...
grijze bak of groene bak. Groene bak, grijze bak.
Ja, dat is een beetje lastig. Hè, want je hebt natuurlijk variaties. Ja, de grijze groen, de oranje blauw hebben wij dan in Tilburg. Ik weet niet, is dat nou... Zijn die kleuren gestandardiseerd? Ja, nou, dat weet ik niet.
Ja, grijs en groen wel.
Grijze groen sowieso.
Ja, oranje blauw weet ik niet.
Ja, oranje, er was op een gegeven moment zo'n... Oranje is plastic, hè? Zeg ik dat goed?
Oranje is...
ja, dat is al.
Plastic, blauw is papier.
Ja, je had op een gegeven moment zo'n oranje mannetje... waar beetje model stond voor...
Ja.
Kun je nog... Ja, ik denk dat dat wel gestandardiseerd is. Ja. Nou, goed. Maar de kliko, sorry.
Maar waarom heet de kliko nou de kliko?
Ik heb geen idee. Is het een... Ja, nou ja, volgens jouw theorie... Nou, niet volgens jouw theorie... maar volgens deze kwestie van taal... zou het dan een merknaam zijn.
Ja, het is een merknaam... en het is vernoemd naar een bedrijf... nou, eigenlijk niet een bedrijf. Het zijn twee families. De familie Klinkenberg en de familie Koster.
Ja, dat is een quick Kliko. Ja, ja, snap het.
Ja, en die zijn dus een bedrijf begonnen. In eerste instantie produceerden ze huisvuilauto's.
Ja, dus, logisch.
Dat was in de eind jaren 50.
Dat verband zie ik natuurlijk nog
wel. En toen werden het Kliko huisvuilwagens genoemd.
Oh ja.
In plaats van vuilniswagens. Kliko huisvuilwagens, ja, precies. En vanaf de jaren 70 zijn de afvalcontainers op de markt gebracht.
Nou, niet bij ons.
Die hadden we wel.
Nou, wij in de jaren 70 hadden wij echt nog geen kliko voor de deur.
Nou, wij begin jaren 80 wel, hoor.
Toen was het natuurlijk alleen nog een grijze, hè? Dat,
ja, precies. Maar toen heette het ook al wel in principe een kliko.
Ja.
Ja. En in Twente...
Ja, noem ze
dat. Dat is dan wel bijzonder. Ja, dan hebben ze het eerder over een otto... dan over een kliko.
Dat zie je er wel eens op staan, volgens mij, op zo'n bak.
Wat? Otto.
Is dat ook een merk?
Ja.
Ja, nou, ja dan is het
een
niet
Duits merk. Dat is gewoon het merk Otto.
Ja, ja, dat is niet
Dat ken je wel, hè?
Otto van het postorderbedrijf.
Ja, volgens mij wel. Ik weet niet of er een andere Otto is.
Nee, dat weet ik niet.
Een Duits bedrijf. Ja, opgericht in 1934.
Ja.
Ik denk dat het gewoon dezelfde Otto is als in de postorderleverancier. Dus Otto in Twente en Kliko in een groot deel van de rest van het land. En allemaal merkverwateringsvoorbeelden.
Het woord van de week.
Jij maakt meestal de bedden op.
Ja, dat klopt.
Toch?
Ben ik goed in.
Correct, ja. Jij vindt je dat je daar goed in bent?
Ja, want het is best een kunst.
Ja, en wat tenminste. Is de kunst?
Om het bed in de hoes te krijgen.
Hoe ziet jouw kunst eruit? Welke kunst?
Hoes binnenste buiten, armen erin, dan met je handen naar de punten. Met die punten het punt van het dekbed vastpakken en dan flink zwiepen, eromheen slaan.
Het klinkt
ook een complete workout, hè?
Zoals jij het omschrijft wel, ja.
Zo.
Het klinkt best als inderdaad een arbeidsintensief klusje. Waarbij je ook volgens mij nog eens lastige houding af en toe moet aannemen.
Er is ook een andere manier. Misschien dat jij het daarover wilt hebben, dat weet ik niet.
Daar wil ik het zeker over hebben.
Oké. Nou, ja. Zeg het maar dan.
Het is ook mijn woord van de week, want ik kwam het deze week tegen. Ik wist niet van het bestaan. De burrito-methode.
Ja, ik zag het ook staan. En ik heb, dat is wel grappig, want ik heb in mijn telefoon nu een foto staan, want er zat een handleiding bij.
Ja, dat klopt.
Van hoe het moet.
Ja.
Dus ik wil dat gaan proberen.
Oh, jij was hem dus inderdaad ook tegengekomen.
Ja, en ik was vergeten hoe het heette.
Nogmaals, de burrito-methode. Hij is al wel wat ouder ik kwam al instructiefilmpjes uit 2016 tegen. Ik ga het kort even uitleggen hoe het werkt. Want het is de oplossing voor het dekbed opmaak. Probleem.
Ja, is er een probleem?
Nou, ja, ik hoor jou af en toe wel eens klagen als je daar weer staat te worstelen met je hoesje en je dekbed.
Nee, nooit.
Nou, dat is niet helemaal waar. Nou, wat doe je? Het kost misschien iets meer tijd, maar minder fysieke inspanning. En daar gaat het uiteindelijk om.
Nou, dat kun je afvragen. Ik zei al, workout, wat best gezond is.
Maar dat betekent dat jij in staat bent om dit te doen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Want niet voor iedereen is het even makkelijk om het op die manier te doen. Ook hier moet de hoes binnenste buiten zitten. Die binnenste buiten gekeerde hoes die moet je vervolgens plat op het bed leggen. Met het dekbed erbovenop. En de punten van de hoes en het dekbed moeten netjes op elkaar liggen.
Mm-hmm.
Wat doe je vervolgens? Je rolt het dekbed en de hoes in elkaar, net zoals je een burrito oprolt.
Doe ik eigenlijk nooit.
Ja, misschien moet je wel vaker een burrito eten. En begin met het rollen aan de bovenste dichte zijde. En vouw daarna de onderste hoeken van de hoes om de rol heen, zodat er een compacte cilinder ontstaat. En begin dan te ontrollen. En dan zit de hoes netjes om het dekbed heen met de puntjes op de juiste plek.
Oké.
Okay. Nou, kind kan de was doen, zou ik bijna zeggen. Echt een life hack als het daarop gaat.
Ja,
toch?
Ja. Nou, ik zei al, ik heb een foto gemaakt van een tekening die erbij zat.
Ja.
Dus want dat vind ik iets handiger om te volgen dan de hele geschreven instructie.
Ja, dat is ook wel zo. We hebben geen beeld erbij, hè? Dus ik denk ik lees hem toch even voor deze handleiding.
Nou, de volgende keer als ik het bed op ga maken, dan ga ik het op deze manier doen en dan zal ik hier nog verslag uit.
Dus volgens de burrito-methode.
Ja. En wat ik deze week heb meegekregen, en we hebben het er samen al wel even over gehad, we keken naar de Graham Norton Show.
Oh ja.
Met een bijzonder vermakelijke aflevering met onder andere Sofia Vergara uit Modern Family met het accent.
Ja.
En Jodie Comer zat erin en Kevin Hart zat erin, de comedian.
Ja, die waren vooral lekker tegen elkaar bezig. Sofia Vergara en
Kevin Hart.
Ja.
Maar er zat dus ook nog in de Schots-Amerikaanse acteur Alan Cumming.
Ja.
Die kennen wij uit The Good Wife.
Ja, het is wel wonderlijk, want ik denk dat misschien heel veel mensen, mensen die die serie kennen, die kennen hem ongetwijfeld daaruit, maar hij heeft al een behoorlijke staat van dienst.
Ja.
Als je hem even googelt.
Ja, ja, precies. Hij droeg wat droeg hij eigenlijk?
Ja, in ieder geval een broek tot net boven zijn knie.
Ja, volgens mij werd het als een skort betiteld in het Engels. Een kruising tussen een short en een skirt.
Ja, dat kwam vanwege de wijde pijpen.
Pijpen en kort.
Hij noemde zelf een soort...
Tot boven de knieën.
Ja, hij noemde zelf een soort kilt, hè?
Ja, het was ook, het kon ook nog het combinatie zijn van short en kilt. En dan was het een schild.
Oh ja, ja, ja.
Dus, nou goed, genoeg talige dingen.
Maar had hij dan een... Ja, dat was dan ook wel weer grappig, want hij had een soort pak... pakachtige constructie.
Ja, ja, precies.
Met aan de bovenkant. Ja, ja,
met een vestje erboven.
Een giletje, ja, ja, precies. Ja.
Maar goed, hij had dus een verhaal. En dat ging over scrotale veroudering.
Ja, de, ja, ja, de, ja, want je zou denken, die kleding was al grappig, hè? Dat, ja. Maar nee.
Het werd nog hilarischer.
Nee. Ja, precies. Nee.
Scrotale veroudering, ja, als ik dat zeg, dan weet je wel wat ik bedoel.
Ja, dat sla ik natuurlijk helemaal op aan als het gaat over...
Leg het even uit aan de mensen.
Wat voor geslachtsorganen. Ja, dat is mijn onderwerp, hè? wat is scrotale veroudering?
Ja.
Dat is allemaal een beetje geschrimpelen.
Ja,
maar als je,
wat is het?
Oh, balzak.
De balzak.
Dit is, ja, precies. Precies. Dit is dat toch wel, ja. dit ligt wat meer bij, bij de man.
Ja. En goed, Ellen zag op een gegeven moment rode puntjes op zijn scrotum. En ging ermee naar de dermatoloog of de uroloog. Ik weet niet precies waar die uitkwam.
Ja, ik dacht de uroloog, maar...
En die vertelde toen van, nou, hier is inderdaad sprake van scrotale veroudering. Dan moet je niet druk om maken. Maar daar was ook wel een oplossing voor. Dus dat je eigenlijk je balzak kunt strijken, kunt glad trekken.
Ja.
En dat gaat dan aan de hand van moderne middelen. Moderne cosmetische middelen als een botox prikje.
Ah ja, ja. Ja. Ik voel hem al.
Ja. En de clue van het verhaal, dat wil ik wel even laten horen zoals Ellen dat dan zelf uitlegt.
This thing. I'm fine with my balls. Even with their little red dots.
Yeah.
And their scrotal aging. But no, anyway, so the people who get the injections and the thing, the process, the procedure, this is called, it's called scrotox.
Scrotox dus.
Ja.
Fantastisch woord. Scrotox als, is misschien ook een merknaam.
We
gaan even scrotoxen. En ik had het woord natuurlijk nog nooit gehoord. Jij wel?
Ik had het ook nog nooit gehoord. Nee, het is niet iets wat mij...
niet nodig, denk ik.
Nou, sowieso. Ik bedoel, nergens botox in bij mij. En dan helemaal niet in mijn balzak.
Nee, maar,
ook niet in mijn hoofd.
Maar ik had het nooit gehoord. Jij had het nog nooit gehoord. Maar,
nee.
Ik ging even kijken en toen bleek dus dat vorige maand in NC, dat is het blad van Chantal Jansen, een column stond van James Worthy, die daar columnist is.
Ja, klopt.
Potverdorie.
Over de scrotox.
En dat ging daar ook al over. Hij had zelf een column geschreven die nogal wat stof deed opwaaien kennelijk. Want hij schreef daarin, 12 jaar geleden had ik nog een strakke balzak, fier en vruchtbaar. Nu lijkt mijn balzak op het volleybalnet van een camping die 2 jaar geleden failliet ging. Hij hangt er wat verloren bij. En toen kreeg hij dus inderdaad een mail van de plastische chirurg.
Ja.
Die zei van, nou, er is een oplossing voor.
Ja.
En namelijk scrotox. En zelfs dat is dus is wel actueel, maar niet per se heel nieuw. Want in 2016... schreef Men's Health er al over.
Toen bleek het ineens een trend in Hollywood te zijn, begreep ik.
In 2016?
Zo 2016, 2017.
Ja, dat zou wel kunnen.
Ja.
Ja, toen, dat was een beetje het begin van die ontwikkeling. En ik heb daar nog even teruggezien dat het wel pijn doet. Heb ik nog teruggelezen.
Daar wil ik al helemaal niet aan denken.
En het blijft... ongeveer 4 maanden goed, glad.
Ja, dan moet je er weer... De bijkomend voordeel is als je wat... Het vond ik een beetje raar, want ik had me er ook heel even in verdiept. Dat als je kleine ballen hebt en... Nou ja, goed. En je zet er dus inderdaad een scrotox in. Dat ze dan wat meer gaan hangen, omdat het ontspant, hè? Dat is natuurlijk wat botox doet.
Oké. Okay.
Waardoor ze meer kan hangen, waardoor je grotere ballen lijkt te hebben.
Oh, dat is
maar
dan...
Ja, aan de andere kant zijn er ook weer mannen die dat juist helemaal niet prettig vinden. Dus
nee.
Dus het is een beetje welke oplossing je precies zoekt.
Ja, en weet je wat het kost?
Nee, geen idee.
Maar dit komt uit de Men's Health van bijna 8 jaar geleden.
Oh,
het
zal
toen was het tussen de 470 en de €750 voor een behandeling.
Zo.
Ja.
En dan 4 keer per jaar weer ze strak houden.
Ja.
Ja, nou... prijzige zaak, die scrotox.
u die uitdrukking?
Ik wil het dit keer niet over één specifieke uitdrukking hebben, maar over een boek wat geschreven is door vriendin van de show. Nou, mwah, wel vaker noemd, Nicoline van der Sijs.
Oh ja.
Je kent haar denk ik wel, hè? De senior onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Taal. Emerita hoogleraar historische taalkunde van het Nederlandse Radboud Universiteit in Nijmegen, blablabla. Nou, een behoorlijke staat van dienst als het gaat om taal en ook als het gaat om publicaties. En zij komt nu met de bundel Daar is geen woord Frans bij. Nou, daar heb je je uitdrukking.
Oh ja, dus daar is geen woord Frans bij.
Precies,
ja.
Hè? Nee, mm-hmm. Er is duidelijke onverbloemde taal. Dat betekent daar is geen woord Frans bij. Ze probeert ook de herkomst aan te geven. Vaak hebben woorden in het Frans een beetje een verbloemende functie. Hè? Zoals het woord wat wij bijvoorbeeld wel eens gebruiken, doen we niet meer zo vaak. Maar het woord derrière bijvoorbeeld, hè, voor achterwerken. Voor
oh, komst. Zo. Ja, ja.
Dus het is een beetje eufemistisch wat het
als wij een Frans woord gebruiken, dan doen we dat om iets...
Om te verbloemen of, ja, iets te,
of iets zachter te maken.
Ja, eufemistisch taalgebruik.
Ja, ik snap het.
Dus daar is geen woord Frans bij. Nou, wat zij heeft gedaan is de uitdrukkingen waarin taalnamen voorkomen heeft ze verzameld. En in het boek onderzoekt Nicoline van der Sijs wat die uitdrukkingen voor beeldschetsen van andere talen. He, dus ze heeft allerlei uitdrukkingen in de Nederlandse taal verzameld waarin een andere taal genoemd wordt. Dus daar is geen woord Frans bij.
Ja.
En daar heeft ze dan inderdaad... dat zegt iets over hoe wij naar andere talen kijken. Mm-hmm. Dat is haar idee. Nou, waar wordt nou het vaakst naar verwezen in uitdrukkingen? Naar het Frans. Ja, maar zoals, toch zoals, ja, toch? Ja. En het grappige is, of grappig, dat het dan ook vaak negatief is. Het zal ongetwijfeld wel te maken hebben met de geschiedenis. Hè? We waren lange tijd natuurlijk hier in Nederland niet zo dol op de Fransen. Dus een Frans saluut maken, bijvoorbeeld, dat betekent betalen met complimentjes in plaats van met geld.
Oh.
Ja. Hm. Of in de Franse was doen, zijn hem binnenste buiten keren en weer aantrekken.
Oh ja.
Alsof het...
Dat kun je met onderbroek doen misschien, ja, met sokken.
Nou ja, precies. Ja. Hè? Of iets een Franse beurt geven. Iets... Kun je het bedenken?
Nee.
Iets oppervlakkig schoonmaken.
Oh, oké.
Dus even mijn doekje erover.
Ja, ja, het is allemaal een beetje...
Dus allemaal een soort negatieve connotatie hebben dan... Ja,
een beetje onhygiënisch.
Nou, dat ook nog eens in dit geval.
Ja. Viespeuken.
Wat daar wel grappig is dat woorden waarin, zo ontdekt Nicoline, waarin Duits voorkomt, juist een gunstig imago.
Oh, ja?
Ja, heel typisch, ja. Maar ze merkt er wel bij op, voorafgaand in ieder geval aan de Tweede Wereldoorlog. Want,
oh, daarna is het behoorlijk ingezakt.
Nou ja, goed. Uiteindelijk blijven die uitdrukkingen natuurlijk wel bestaan. Mm-hmm. Hè? Duits bloed kan niet liegen.
Oh.
Nou, het heeft misschien wel een beetje te maken met die puntelijkheid. Duitsers hielden zich aan afspraken.
Aha.
Ja, vind ik op zich best wel een mooi. Of uit een Duits hart. Dan is iets openhartig... Of oprecht.
Oh.
Ja.
Oh, zo zie je.
Ja.
Het kan verkeren.
Nicoline merkt wel op dat de uitdrukkingen minder worden gebruikt. En daar is wel een reden voor te bedenken. Omdat ze als kwetsend worden ervaren.
Hmm.
Dus dan krijg je dus... Ja, we zijn natuurlijk onze taal aan het aanpassen op... nou ja, goed, op de mensen waarop... omgaat. En als een Fransman het als kwetsend ervaart, waarom zou je hem dan gebruiken? Dat is een beetje de vraag die we ons dan moeten stellen. En zeker bij die Frans kun je daar iets bij voorstellen, omdat ze vaak dus inderdaad op een negatieve manier gebruikt worden. Maar ja, consequentie is wel, doordat ze minder gebruikt worden, doordat we wat correcter met die taal omgaan, daardoor sterven ze wel uit. En dat is dan wel weer jammer. Dus misschien alleen maar goed dat Nicoline er een boek van gemaakt heeft.
Ja.
Zodat ze in ieder geval wat dat betreft behouden blijven.
Ja, nou, iets om te lezen dus.
Ja, lijkt me wel.
Gaan we doen.
Ja, zeker. Andere boeken gaan we deze week ook lezen. En dat heeft vooral te maken met de voorbereiding op onze volgende podcast.
Ja.
Dan hebben we het over onze live-opname in de Lokhal.
Mm-hmm.
Dit keer ook nog eens in het kader van het vijfjarig bestaan van de Lokhal. Dus er is een bescheiden feestje.
Ja.
En we hebben ook een bijzondere gast en dat is Pim Lammers. Dus die boeken moeten wij deze week
gaan we uitspitten.
Zeker, dat gaan we sowieso doen. En nou ja, je bent van harte welkom om die opname bij te wonen. Het feestje in de Lokhal.
Ja, dus er gebeurt heel veel in de Lokhal.
Ja, precies. Hè,
sowieso een mooie gelegenheid om daar eens een keer binnen te lopen als je het nog niet hebt gedaan.
En wij trappen het volgens mij een beetje af.
Ja,
hè?
3:00 PM, aanstaande vrijdag is dat 19 januari. Ja, meemaken erbij zijn zou ik zeggen.
Ja, en dan mag je plek nemen op de grote trap van, van de Lokhal om ons live te bewonderen. In gesprek met een inspirerende gast, in ieder geval, Pim Lammers.
Ja, precies. Nou, zoals altijd kunnen opmerkingen, vragen, complimenten gegeven worden via onze socials.
Mag altijd. Of via de mail, hè?
Ja.
John en Paul hebben woorden @gmail.com.
Ja. Dus doe dat of kom onze vrijdag live bewonderen.
Ja. Dus ik ga me voorbereiden op een feestje.
Ik ook. En even de kliko buiten zetten.
Dag John.
Dag Paul.